Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst op eerste kerstdag voort met het zingen van Psalm 98 en daarvan vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als Adreks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98, vers 2. We lezen vanmorgen het kerstevangelie en wel uit Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Dus vers 1 tot en met vers 21 van Lucas 2.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, een vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover de schriftlezing.
We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. Wij bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen ook voorbeden en dankzegging voor de kleine Justin Richardson, die uit het ziekenhuis thuis gekomen is. We mogen de Heer dankzeggen voor hem met zuster Van Dijk van Dijken vanwege een geslaagde ingreep. Stellen we ons voor Gods aangezicht. Zo mag Heer in de vroege ochtend van deze eerste kerstdag opnieuw het kerstevangelie gelezen worden. Voor ons wellicht zulke bekende klank. Uw woord mag opengaan in het midden van deze samenleving. En in ieder die hoort en komt, die mag uw woord ook horen, zoals het door u ons wordt aangereikt. Met alle verwarring die er is, met alle onzekerheid, Heere, dat ons leven, ons dagelijks leven op dit moment beheerst. Met alle vragen waar we mee kunnen worstelen. Met de angst die we soms onder ogen zien. Gaat het woord van u in alle rust en in alle getrouwheid gewoon door. U regeert door alles heen. Dat is de spraak ook, Heere, die uitgaat van deze eerste kerstdag 2022. God, de Heere, regeert. U schrijft de geschiedenis en u bepaalt de toekomst. We bidden u daarom, Heere, geef dat uw woord ons brengt bij uzelf. En dat u daarvoor ook de prediking die in deze dagen mag klinken op deze kansel, als ook op tal van andere plaatsen waar uw woord wordt geopend en wordt verkondigd, door u in rijke mate gezegend mag worden. Opdat uw koninkrijk mag komen en uitgebreid mag worden in het midden van deze wereld, omdat uw geest met kracht uw woord ook toepast in het leven van jong en oud. Maar dat we daarin ook mogen zien, Heer, het voltrekken van de komst van uw koninkrijk. En we uit mogen zien naar hem die het heil, de zaligheid, volkomen zal realiseren. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden om uw zegen, Heere, wanneer we zijn samengekomen rondom uw woord met een deel van de gemeente, ander deel van de gemeente vanwege de omstandigheden thuis meeluistert. Schenk de leiding van uw geest. Geeft u rust, aandacht, concentratie en eerbied. Bidden heel in het bijzonder ook voor onze kinderen en voor onze jonge mensen die op dit moment thuis meeluisteren. Geeft u alles wat ze nodig hebben, wanneer ze ook in voor hun ongewone omstandigheden op deze eerste kerstdag samen met ons als gemeente het woord van u mogen horen. Heren, geef ook wijsheid en tact aan ons als ouders. Geef boven alles te mogen zien dat onze kinderen niet afhankelijk zijn van ons. En wij niet afhankelijk zijn van de omstandigheden. Maar dat u in deze weg ons leert om onze hoop en verwachting te stellen op u, de levende God. Het is tijd, Heren, voor u en dat u werkt. Dat u wonderen verricht. Wanneer wij steeds meer met onze onmacht en machteloosheid geconfronteerd worden, dan komt daardoor toch steeds meer plaats en ruimte voor het almacht, de vrijmacht van u, de drie enige God. Toon dat ook in ons midden, Heren, en verheerlijk zo uzelf. Geef dat u in uw soevereiniteit uw eigen gang gaat en in het leven van jong en oud het woord van u in rijke mate wilt zegenen. We bidden u ook in deze morgen heel in het bijzonder voor onze vriend en broeder, dominee Ruis, de herder en leraar van deze gemeente. En dank, Heren, dat we voor hem mogen bidden. In het licht van alles wat er gebeurd is. Heren, dan vallen zorgen tegen de achtergrond van uw sparende trouw weg. En dan blijft alleen maar tot op dit moment dankbaarheid en verwondering over. Bid u, wilt u met hem zijn in deze dagen, wanneer hij samen met ons ons stelt onder uw woord. Zegent u de prediking in zijn leven, in het leven van zijn vrouw en kinderen. Geef ook alles wat hij nodig heeft, Heren, om met deze situatie om te kunnen gaan. En dat is allereerst genade om het leven te laten liggen in de handen van u, daar waar ons leven veilig is. Geef ook kracht om te kunnen herstellen. Schenk hem, Heren, ook in de komende periode de krachten terug, lichamelijk, mentaal en ook psychisch, om straks op uw tijd ook weer plaats in te nemen hier op deze kansel en in het midden van de gemeente. Bid u, Heren, voor alle die in rouw gedompeld zijn. In het midden van de gemeente. Gedenk hen in uw gunst, in uw trouw en in uw genade. Zegent u uw woord, Heren, dat ook mag klinken in de schaduw van de dood. Daar waar u werkt, omdat wij onze voeten zouden richten op het pad des vredes. Bid u boven alles, Heren, geef dat u zelf het troostend nabij wilt zijn. En in alle nood en smart kinderlijk vertrouwen wilt schenken, gewerkt door uw geest om ons leven te leggen in uw hand, die door alles heen uw raad volvoert. Bid u voor de kleine Justin. Heren, wilt u met hem zijn. U hebt zijn leven tot hiertoe willen sparen. Beschermt u hem ook, Heren. Geef boven alles te mogen zien dat u erboven staat. Geef dat aan zijn ouders in een voor deze wellicht onbegrijpelijke weg die u met hen gaat. Als uitgekeken wordt naar het nieuwe leven, als het gelegd wordt door u in de armen van vader en moeder, en wanneer plotseling zo in één keer grote zorgen ons leven overschaduwen. Bid u, Heren, wilt u met hem zijn, geef dat er herstel mag plaatsvinden en dat ook de gevolgen van alles wat er gebeurd is voor de lange termijn minder mogen zijn dan dat ze op dit moment wellicht lijken te zijn. Geef boven alles, Heren, dat u in deze weg met dit jonge gezin uw raad volvoert. En door alles heen hen als ouders, maar ook met hun twee kinderen, wilt werpen op u. Opdat ze hun hoop en verwachting mogen stellen op u, de levende God. Mogen u danken, Heren, voor de ingreep die mocht plaatsvinden in het leven van zuster Van Dijk. Dat alles ook voorspoedig mocht gaan. Dat u met haar zijn, ook in haar persoonlijke omstandigheden. Geef dat met alles wat er gebeurd is in de achterliggende dagen, zij door alles heen mag leren om zich afhankelijk te weten van u, de levende God. En dat u daarom ook in deze weg uw heil en uw genade in haar leven wilt verheerlijken. Wilt u met ons zijn in deze morgen, Heer? We zijn in alles aangewezen op u. Zonder u kunnen we niets. En we zeggen dat zo gemakkelijk. En we zeggen dat ook zo vaak ondoordacht. Maar Heer, wilt u niet met ons omgaan zoals wij op zulke momenten met u omgaan. Maar kom over door uw woord en door uw geest. Betoon uw genade, verheerlijk uzelf. En werk met kracht door in het midden van de gemeente. Geeft u rust en concentratie op en onder de kansel. En hoor zo onze beden om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking gemeente zingen wij de lofzang van Maria. En daarvan vers 3. De lofzang van Maria, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt. Door al de nageslachten. Er zijn in deze dagen 2 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de vereniging. Op een later moment heeft u gelegenheid om uw gave over te maken. De Heere zegene u en uw gave. We zingen na het amen van de prediking, de lofzang van Maria en daarvan vers 5. De lofzang van Maria vers 5 na het amen van de prediking. Gods woord wordt vanmorgen bediend gemeente vanuit Lucas 2, de eerste 7 versen. En zo de Heer het geeft morgenochtend uit Lucas 2, het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. De voorstelling van de zaligmaker in de tempel. Vanmorgen dus Lucas 2 vers 1 tot en met vers 7. En deze versen worden verkondigd onder het thema de geboorte van de zaligmaker. De geboorte van de zaligmaker. We letten op zijn geboortejaar, zijn geboorteplaats en het geboortebericht. Geboortejaar, geboorteplaats en geboortebericht. Ik denk dat de meesten onder ons wel eens een keer in het gemeentehuis zijn geweest. Of een formulier moesten invullen voor de overheid waarin gevraagd werd naar je persoonlijke gegevens. Officiële namen, je geboorteplaats en ook geboortedatum. En zonder erbij na te denken, vul je die cijfers dan in. Je zou ze meteen ook kunnen reproduceren, je gedachten naar voren kunnen halen wanneer je op een onverwacht moment zomaar in het dagelijks leven opeens wordt opgebeld. En dat een van de eerste vragen is, daar hoef je niet eens bij stil te staan, bij na te denken, je geboortedatum weet je waarschijnlijk ook direct weer terug te halen. Zo zit dat er ingeheid in ons leven, in onze gedachten en in onze geheugen. Als je daar dan staat, bijvoorbeeld in het grote gemeentehuis van Rotterdam, tegenover een ambtenaar van de overheid die daarna vraagt, dan kun je dat in 1 seconde zo zeggen. 20.6.75. En zonder na te denken schrijft die ambtenaar dat over, op tiefde dat in het register. Of ze controleert het met 1 oogopslag, of het klopt wat je zegt. Op welke datum werd de Heer Jezus geboren? Als ik die vraag aan u en aan mezelf stel, dan moeten we gaan nadenken. En dan weten we het eigenlijk niet precies. In ieder geval niet in december. Dat is wel duidelijk. Zo goed als zeker ergens in het voorjaar, april of mei. Maar van welk jaar precies? Ook dat weten we niet met zekerheid te zeggen. Zo snel en gemakkelijk als dat wij dat kunnen zeggen voor onszelf. Zo onzeker en twijfelachtig wordt het als het gaat om het geboortejaar van Jezus, zoon van Jozef en Maria. Dat heeft er natuurlijk ook alles mee te maken dat onze jaarrekeningen vanaf de geboorte van de zaligmaker beginnen te lopen. 2022, gerekend vanaf het jaar waarin wij vermoeden dat de zaligmaker geboren werd. En waarschijnlijk klopt dat ook niet eens precies. Zitten we er 4 jaar ernaast? Maar hebben we er wel eens bij stilgestaan, gemeente? Ik stip dat heel kort aan het begin van de preek. Dat ons geboortejaar en de manier waarop wij dat ook berekenen, alles te maken heeft met het christelijk geloof. Ik noem maar even 2 of 3 voorbeelden. Ik denk alleen maar aan bijvoorbeeld de tijdsrekening die er is onder het Joodse volk, waar gerekend wordt vanaf de schepping. Een heel ander jaar klinkt. Ik denk even aan een andere godsdienst die hier in Rotterdam en in Nederland ook veel voorkomt, de islam. Waar de jaarberekening begint vanaf het moment dat Mohammed de tocht ondernam naar Mekka, terug. De plaats waar hij vandaan kwam, wij zouden dan zeggen in 661. Maar voor een moslim begint daar het jaartelling. Ik denk aan een andere grote wereldgodsdienst, wat in sommige landen ook de belangrijkste godsdienst is, het boeddhisme. Waar gerekend wordt vanaf het sterfjaar van Boeddha, de grondlegger van die godsdienst. En als je er zo tegenaan kijkt, dat in onze westerse wereld en ook daarbuiten er nog steeds gerekend wordt met het geboortejaar van Jezus. Met alles wat er weggevaagd is, als gevolg van wereldgelijkvormigheid, van secularisatie, is dit een van de resten die nog getuigt en verwijst naar het geboorte-evangelie, het kerstevangelie. Naar Lucas 2. Voor de Heer is niets te wonderlijks, gemeente. De Heer gaat soms om onbegrijpelijke wegen en kan dat ook gebruiken als een middel in zijn hand om mensen die van helemaal niets weten, nog nooit een Bijbel in hun handen hebben gehad, toch nieuwsgierig te maken bijvoorbeeld naar de herkomst van ons geboortejaar en de berekeningen daarvan. Voor God is toch niets te wonderlijk? Hij kan dat gebruiken als een middel in zijn hand om mensen te brengen bij de schrift. En zo ook hem zichzelf bekend te doen maken. Laten we dat niet uitsluiten en daarin de Heere ook aanroepen of hij die machtige middelen, gewerkt door zijn geest, ook wil gebruiken om harten te vernieuwen. En mensen te brengen bij het Lucas-evangelie. Maar Lucas stond wel voor een probleem toen hij dus het kerstevangelie, de geboorte van de zaligmaker, ging beschrijven. Hoe dateer ik die geschiedenis? Hoe maak ik duidelijk dat wat er gebeurd is, daar en toen gebeurd is? En dat is een van de redenen waarom Lucas 2 begint met het vermelden dat de keizer Augustus op dat moment regeert. En eigenlijk is dat nog niet eens iets wat Lucas zelf heeft bedacht. In een moment van opwelling, toen hij het evangelie begon te schrijven. En ook op die manier het Lucas-evangelie, het kerst-evangelie, de geboorte van de zaligmaker een plaats wilde geven in de geschiedenis. Nee, wanneer je in de dagen van de Heere Jezus binnen het Romeinse Rijk werd geboren. Je vader of je moeder je moest gaan opgeven bij de burgerlijke stand. Dan werd jouw geboortejaar vastgelegd aan de hand van de regering van de keizer die op dat moment op de troon in Rome zat. En wanneer je nog een keer een Romeins burger was, ik denk even aan Saulus of Paulus, dan kreeg je automatisch ook naast jouw eigen namen de naam van de keizer van Rome erbij. Zo heeft Saulus dus 4 namen. Saulus, Joodse naam vernoemd naar de stamvader van Benjamin, de stam waartoe Saulus behoort. Paulus, Romeinse naam, zijn eigen familienaam, wat voor ons onbekend is, maar we weten dat dat gebruikelijk was in die tijd. De 4e naam, de naam van de keizer, die regeerde in het jaar dat Saulus van Tarsus geboren werd. Heel je leven werd als het ware bepaald door wat er in Rome gebeurde. Vanaf je geboorte wierp de macht van Rome een schaduw over je leven. Alles draaide om Rome. Om de keizer. Die regeerde. En wat voor keizer regeerde trouwens in Jezus' dagen? Een van de belangrijkste keizers die het Romeinse Rijk heeft voortgebracht, keizer Augustus. Een man die op het moment als de zaligmaker in Bethlehem wordt geboren op het toppunt van zijn macht staat. Hoger kan naar menselijke maatstaven iemand niet op de maatschappelijke ladder komen dan keizer Augustus. Het is hem gelukt om als eerste in de geschiedenis alle macht naar zichzelf toe te trekken. Zeker daarvoor zijn de nodige mensen in de loop van de tijd uit de weg geruimd. Keizer gaat over lijk. Daarvoor heeft hij politieke spelletjes gespeeld, berekeningen gedaan. En uiteindelijk is het hem gelukt om alle macht te krijgen die hij op dat moment ook in deze wereld kan krijgen. Regering binnen Rome is buitenspel gezet. Iedereen kijkt en luistert naar deze ene man, een machtige man. Alles draait in deze wereld van Lucas 2 om hem. En meer dan eens heeft hij al een volkstelling laten uitvaardigen om ook duidelijk te krijgen hoeveel inwoners zijn rijk telt. En het gaat hem natuurlijk er niet alleen om dat deze man, wanneer hij op een achternamiddag zich even terugtrekt in zijn slaapkamer of even gaat wandelen in een van de grote stadstuinen van Rome, kan dromen en fantaseren over het machtige rijk dat hij aan zijn voeten heeft weten te onderwerpen. Nee, een keizer denkt niet alleen in macht, een keizer denkt ook in geld. Hoe meer mensen, hoe meer belasting, hoe meer inkomsten, hoe meer rijkdom, hoe grotere legers, hoe meer macht hij nog kan verwerven en bereiken. Vandaar dat hij tijdens zijn regering meer dan eens een volkstelling heeft laten uitvaardigen. En nu op dit moment is er weer zo'n volkstelling, namelijk dat de gehele wereld beschreven zou moeten worden. En met een knip van zijn vinger komt de gehele wereld in beweging. Eén grote mierenhoop van allemaal krioelende mens die door één bevel van één man in beweging worden gezet. Wat een macht. En wat een onmacht. Wanneer je van de een op het andere moment alles moet laten voor wat het is. En net als Jozef en Maria vanuit het noorden van Israël moet trekken naar het midden van het land, naar Bethlehem. Wanneer je niet zelf kan bepalen wanneer en hoe je die reis onderneemt, of dat je wel of niet gaat, maar je moet luisteren. En als dat niet alleen jou geldt, maar ook de buren, de mensen in de straat, de mensen in het dorp Nazareth, de mensen in het land, in de Galilea, de mensen in het land Israël, de mensen in de buurlanden. Dan kun je je voorstellen hoe machteloos je voelt. Zomaar opeens als vanuit het niets. Moet Jozef zijn gereedschap neerleggen. Maria de dingen laten voor wat het is. En gaan ze op reis. Vanuit Rome komt niet de vraag of mensen daar behoefte aan hebben. Hoe mensen daarin staan. Nee, je hebt maar te luisteren. En als je niet luistert, wordt er met je afgerekend. Waar is God in dit alles? Die vraag wordt niet in Rome gesteld, waar God is. Nee, de keizer is bezig met zijn eigen rijk, met zijn eigen macht, met zijn eigen heerschappij. En al beroept hij zich op zijn goden, met de God van hemel en aarde heeft Augustus niets te maken. Hij kent die God niet eens. Heeft nooit van hem gehoord. En laat zich dus daardoor ook niet gezeggen. Maar wanneer dat bevel klinkt in het land van de Bijbel in Israël. En ook verschillende vromen uit de dagen van Jozef en Maria. We komen ze tegen in Lucas 2. Een aantal mensen worden bij name genoemd. Simeon, Anna. Maar wanneer Anna de Heere Jezus als de zaligmaker heeft ontmoet en omhelst, dan gaat zij de stad Jeruzalem op bezoek bij alle die de komst van de zaligmaker, de Messias, verwacht. Blijkbaar leven er dus meer vromen, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Judea, Godvrezende mensen die uitkeken naar de vervulling van Gods belofte. En dan kun je toch voorstellen dat in zo'n omstandigheden, in zo'n situatie, als in één keer dat bevel klinkt vanuit Rome, je ook die vraag krijgt, Heere, waarom gebeurt dit alles? Heeft dan de macht van Rome het laatste woord? Is het dan echt waar dat de hele wereld onderworpen ligt aan de troon en aan de voeten van keizer Augustus? Waar is uw hand? Waaruit blijkt dat u regeert? En dat u het voor het zeggen heeft? En dat niet Rome, maar God regeert. Met deze vraag, gemeente, raak ik ook, denk ik, het hart van verschillende onder ons. Maar het is ook een vraag waar ik zelf mee rondloop. Waaruit blijkt nu in deze tijd dat God regeert? Een vraag die op verschillende manieren en ook op verschillende momenten naar je toe komt. Niet alleen in het groot, maar ook in het klein. Ik denk alleen maar aan de omstandigheden waarin wij elkaar vanmorgen hier ontmoeten. Hier staat niet uw eigen herder en leraar, maar de gastpredikant. Waarom gaat het zo? Waarom moet een dienaar van het woord in de kracht van zijn leven opeens geknakt worden? En we hopen van harte dat hij mag herstellen. Maar hoe zal dat herstel verlopen? Als ik zometeen op de kansel in Sliedrecht sta, moet ik bekendmaken dat we deze week, de komende week, 2 begrafenissen hebben. Afgelopen week waren er 2. Die week daarvoor. Die week daarvoor. Moet ik voorbeden doen voor verschillende mensen die terminaal of ernstig ziek zijn. Als gevolg van corona. Waar is God in dit alles? En dan kijken we even naar buiten, buiten de kerk. In onze samenleving. Vanmorgen was ik hier best wel op tijd en dan loop je al alleen door de straten hier in deze buurt. En alles is stil. Beklemmend soms, hè? Al die mensen. Waar is God? Een overheid die aangeeft, we staan er niet boven, want u en ik weten het ook niet, dat ze het niet meer weten. Een samenleving die zijn adem inhoudt, uit angst voor de volgende golf die eraan komt. En wat voor ellende en verdriet, lijden en pijn spoelt er dan weer over ons heen? Waar is God? Een wereld die lam geslagen is. Samenleving die totaal ontwricht zijn. Waar is de Heer? Ik denk ook even aan jou, jongeren. Kun je na de kerstvakantie nog wel naar school? Midden in je examenjaar? Net begonnen aan je studie op de universiteit. Je idealen, die mag je hebben. Misschien heb jij je studiekeuze ook wel in biddend opzien tot de Heere gemaakt. Dan gebeurt er dit allemaal. Waar is de Heere? Weet u wat mij opvalt in Lucas 2? Dat Jozef en Maria niets zeggen. Ze tekenen geen protest aan bij de Romeinse overheid. Ze blijven uit protest niet thuis. En ze gaan. Tussen al die krioelende mensen. Die kriskras door Jeruzalem, door Judea en door Israël, door die toenmalige wereld, de andere landen heen, ieder naar zijn of haar eigen plaats gaan, zie ik die twee mensen ook gaan. Ze vallen niet eens op. Zoveel mens, jong en oud, volwassen en kinderen, bejaarden en gezinnen. Maar er is één verschil. Maria draagt wat mee in haar hart, namelijk de belofte van God. Mag ik die vraag van morgen ook in alle eenvoud eens bij jou neerleggen, bij u? Als wij zometeen dit gebouw weer verlaten en we gaan terug naar onze huizen, dan voegen we ons weer in de samenleving, we rijden door het verkeer, je wandelt door de straten van Rotterdam, je gaat naar je plek. Zo op het eerste gezicht val je niet op. En wat draag jij nou mee in je hart? En wat maakt nou het verschil tussen jou en al die andere mensen als je achterom kijkt, terug op deze periode, het jaar dat bijna achter ons ligt? Draag jij net als Maria ook de belofte van de Heere mee in je hart? En geef bij jou dat ook die verwachting, die hoop, God, de Heere, regeert? Al snap ik er helemaal niets van. Al is het voor mij op eerste gezicht één complete chaos geworden. Al kan ik er geen touw meer aan vastknopen. Al loop ik soms helemaal vast met alles wat er gebeurt. Maar de Heer regeert. Midden in het Lucas-evangelie schrijft God geschiedenis. En dat is wat Lucas duidelijk wil maken. Door niet alleen te zeggen dat in het jaar van de keizer Augustus de Heere Jezus geboren werd. Maar hij doet het ook op een andere manier, op verschillende manieren. Maar van die signalen in Lucas 2 wil Lucas als het ware duidelijk maken. Kijk niet alleen tegen de actualiteit van die dag aan. Maar kijk door de bril van de schrift naar alles wat er gebeurt. De Heere regeert door alles heen. Het is Lucas die dat op verschillende manieren duidelijk maakt, gemeente. Laten we maar even kijken in het Lucas-evangelie hoe dat gebeurt. Er staat aan het begin van Lucas 2, het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. Dat zou je ook zo in Rome kunnen lezen. In de regeringszalen van keizer Augustus. Maar op de landkaart van deze wereld, die hangt aan de muur van Rome, staat het plaatsje, kijk er maar even mee, vers 4, Nazareth en Bethlehem niet. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad van Nazareth naar Judea, tot de stad van David, het Jeruzalem. Staat dat daar? Jeruzalem. Daar staat Bethlehem genaamd wordt. Vergist Lucas zich niet? Stad van David. Als we het hebben over macht, dan is dat toch in de Bijbelse zin van het woord de machtigste plek. Jeruzalem. Plaats waar de Heere wil wonen onder zijn volk. De plek waar God zijn woning heeft opgericht. Tempel die daar rijst en staat. Het paleis van David. Waar de machtige daden van de Heere getuigen van alles wat hij voor zijn volk, voor Israël heeft gedaan. Maar als Jozef en Maria bij Jeruzalem aankomen, nemen ze niet de afslag naar links, naar de stad, maar naar rechts, naar Bethlehem. Een dorpje een paar kilometer verderop, met nog geen 100, 200 inwoners, net als Nazareth, waar Jozef en Maria vandaan komen. Is dat nou de stad van David? Een boerengehucht, een onbetekenende plek, een plaats waar je als Romein geen kazerne neerzet om daar de macht te handhaven, te laten zien dat jij daar regeert omdat er maar waar een paar boerengezinnen wonen en meer ook niet. Wat bedoelt Lucas als hij het heeft over de stad van David? De gemeente, dat is een uitdrukking die twee kanten heeft. Aan de ene kant is dat Lucas met deze plaats duidelijk maakt dat God in deze tijd Jeruzalem links laat liggen. Laat liggen voor wat het is. Daarin klinkt ook iets door van het oordeel wat de Heer heeft laten uitvaardigen over Israël. En wat Jeruzalem in het hart van zijn bestaan heeft getrokken. Inderdaad zou dat de stad van David moeten zijn. Jeruzalem, Sion, de plaats die God heeft uitverkoren, waar hij woont. En waar hij gemachtige daden heeft verricht. Waar hij zijn almacht heeft bewezen. Waar de grote troon van David is opgericht. En waar het huis van David geregeerd heeft eeuwenlang. Maar hoe heeft dat huis van David het ervan afgebracht? Hoe zijn de koningen uit het huis van David omgegaan met God die regeert? Wat hebben ze terechtgebracht? Van het woord van God tijdens hun regering. Hoe komt het dat er niemand van David meer zit op de troon van David in Jeruzalem? Dat was niet het noodlot van de geschiedenis, dat zou de wereld hebben gezegd. Nee, dat was het gevolg van zonde en schuld. De plaats is verzondigd. Onder leiding van de koning uit het huis van David, daar uiteindelijk het woord van God met de voeten getreden. De Godvrezende koningen die zaten op de troon van David waren de uitzonderingen. Steeds meer verwording, verval, schuld en zonde. Koning Manasse, Amon, Agas en noem die goddeloze koningen maar op. Kijk, dan krijgt de vraag, waar is God opeens een hele andere klank. Als je naar Rome kijkt, mag ik het even doortrekken naar vandaag. Als je naar Den Haag kijkt, naar New York kijkt, naar Moskou kijkt, dan kun je die vraag stellen. Vanuit wanhoop, waar is God? Maar als we de vraag aan Jeruzalem stellen, mag ik even heel voorzichtig die lijn doortrekken. Als we de vraag nou eens stellen naar de kerk, waar is God? Dan ligt in het stellen van die vraag het antwoord toch al opgesloten. Is de kerk op zijn plek? Is de kerk het nog waard? De Heer in ons midden is? Is het woord van God veilig in de kerk 2022? Is de kerk een licht in deze wereld? Gaat er van het kerkelijk leven een zoete geur uit die de hele samenleving doortrekt en jaloers maakt? Mag ik het even wat dichter bij u en bij mijn hart trekken? Hebben wij het er nou zo goed van afgebracht? Dat we op eerste, tweede en tweede kerstdag 2022 en met recht kunnen zeggen: God is hier. Of kunnen we het ook begrijpen? Als de evangelist Lucas in Lucas 2 laat zien dat Jozef en Maria vanuit Nazareth, vanuit het noorden, niet linea recta doorgaan naar Jeruzalem, de stad van David. Maar door moeten lopen naar Bethlehem. Omdat die stad van David een afgehouwen tronk is geworden. Afgehouwen door God. Door Gods gericht. Door Gods oordeel. En dat daarachter de schuld en de zonde van Jeruzalem ligt. Waar is God in de kerk? Waar is God in mijn leven? We weten toch zo goed, gemeente. Ik denk zomaar dat toen het gelezen werd, Lucas 2 vanmorgen in de kerk door de ouderling van dienst, dat er onder ons verschillende waren die het zomaar met hun gedachten konden meelezen. Je kent het hoofdstuk bijna uit je hoofd, misschien vroeger ook wel moeten leren. Maar als nou vanmorgen die vraag naar je toe komt, tegen de achtergrond van Lucas 2, waar is nou God in je leven? Blijft het hier stil. Waar begint God? En waar begint kerst? Nou, niet in Rome. Dan begint u te laat. Ook niet in Jeruzalem. Dan bent u op het verkeerde adres. Kerst begint bij God. In de hemel. De eeuwigheid. In het hart van God. En daarom is het een wonder dat we na die grote machtige naam van Augustus opeens kennis maken met iemand anders. Tegenover Augustus plaatst Lucas Jozef, tegenover een keizer, een timmerman. Waarom? Omdat God regeert. Omdat hij met het meest verachte, het onwaardige, dat wat niet eens opvalt in de wereld, geschiedenis gaat schrijven. Daarom brengt hij deze twee mensen naar de stad van David. De Heer wil als het ware zeggen, als het kerstevangelie beschreven gaat worden, dan begin ik vanaf het begin, daar waar het begon. Daar waar ik David heb opgezocht, van achter de schapen. Een jongen die niet eens opviel. Ik stel me dat maar gewoon heel eenvoudig voor. David op een middag met zijn schapen ergens lag in de velden van Bethlehem. Er komt een knecht aangerend en die zegt, je moet direct naar huis komen. David rent achter die knecht aan, komt de kamer binnen, ziet daar zijn vader staan, die grote sterke broers van hem. En voordat hij wat kan zeggen, staat er opeens die grote Samuel voor hem, die hem tot koning zalft. Waarom? Omdat God regeert. Dat wat zijn vader niet eens in zijn jongste zoon zag. En wat door zijn broers niet op werd gemerkt. Ja, we hebben nog een jong broertje. Dat had God gelegd in het leven van dit kind. Zoals de Heere die alles overziet zijn oog heeft laten vallen op Jozef en Maria. En door de warboel van die tijd zelf de geschiedenis gaat schrijven aan de hand van deze twee eenvoudige mensen. Maar zien wij dat patroon niet vaker zichtbaar worden gemeend als het gaat om Gods regering? Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen om duidelijk te maken dat dit nou kenmerkend is voor de Heere die woont en werkt ook vandaag de dag. Een slavinnetje brengt de boodschap in het leven van een Syrische generaal. Dat meisje snapt daar ook niets van. Ze was misschien met haar vriendinnetjes aan het buitenspelen en werd plotseling weggeroofd door een bende Syrische soldaten. Naomi die vastliep in Moab. En toen ze terugkwam in Bethlehem tegen de mensen zei, noem mijn naam Mamara. God slaat me alleen maar. De ene slag is nog niet gevallen of de andere slag treft me weer en roept alleen maar bitterheid en verdriet op in mijn leven. Een bieze kistje ergens tussen het riet en de Nijl. Een Bedouin die aanklopt bij Farao wanneer hij op het toppunt van zijn macht staat en tegen die Farao zegt, ik kom Israël halen. In de naam van de God van Israël. Een Saulus, die met officiële brieven en met een groot gevolg onderweg is naar Damascus. Tegen de grond wordt geslagen. En een korte tijd daarna, in het holst van de nacht, in zijn eentje in een mand over de stadsmuur gelaten moet worden, omdat hij moet rennen voor zijn leven. Zo begint de Heer. Midden in onze onmacht, dat overschaduwd wordt door onze schuld en afmakingen, plaatst de Heere, terwijl niemand dat nog in de gaten heeft, twee eenvoudige mensen om zijn raad te volvoeren. En maakt gebruik van de machtswellust van Rome, de wreedheid van Augustus, om zijn regering gestalte te geven. Zo regeert de Heer nou. Die als het moet het kwaad en de zonde onderwerpt aan een hoger doel dat hij voor ogen heeft. Komst van zijn koninkrijk. Kijk, en daarom is kerst ook het feest van de hoop. Niet alleen het feest van de vertedering. Het feest van schonde en schuld dat overgenomen wordt door een losser en een middelaar, zoals we morgenochtend dat zullen zien. Maar het kerstevangelie is allereerst het evangelie dat God regeert door de chaos heen. En dat hij zijn raad volvoert. Laten we in deze bange tijden, gemeente, onze hoop daarom vestigen op de Heer. Trouwens, bij wie kun je nog anders terecht, toch? De haag het dat afweet. Als de wetenschap met de handen in het haar zit. Als de kerk het verzondigd heeft. Als u en ik zo vaak van onze plek zijn. Dan is het toch een wonder dat we in het licht van Lucas 2 mogen zien hoe de Heere in de chaos die tot toedoen van ons is ontstaan, zijn eigen raad gaat volvoeren. In de stad van David. Is dat niet een beetje grootheidswaanzin van Lucas? Een boerengehucht, een paar honderd inwoners, dat noem je toch geen stad? Stad is een plek met dikke en stevige hoge muren. Stad is een plaats waar soldaten staan. Een stad is een plek dat bruist van leven. Een stad is een plek die je aan kunt wijzen op een landkaart. Maar Bethlehem? Ja, wie kijkt door de bril van de schrift, die let niet meer op getallen, op macht, op roem, op status, op aanzien, maar die kijkt vanuit God deze tijd in. En dat is wat Lucas wil zeggen in Lucas 2. Jozef en Maria, ze gingen naar de stad van David. Laten we maar even verder lezen, gemeente, wat daar staat. Als daar dan de Heere door alles heen gaat regeren, dan zegt hij, het Lucas evangelie, vers 4 van hoofdstuk 2, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Met andere woorden, Bethlehem's status wordt niet bepaald door de macht van die tijd, maar door Gods trouw, door Gods belofte, door de verwachting die er ligt voor dit ogenschijnlijk onopvallend niets betekenende boerengehuchtje. Maar God kijkt er anders tegenaan. Hij rekent niet in macht. Nee, als het gaat om het koninkrijk van God, dan is er maar één die centraal staat, en dat is God zelf. De Heer is bezig, gemeente, met het leggen van de fundamenten. Buiten Jeruzalem, ver buiten het bereik van Rome. En die fundamenten liggen in zijn trouw en in zijn welbehagen. Daarom moeten die twee mensen op deze manier op deze plek komen. Omdat alleen God centraal staat in Bethlehem. Dat was niet de bedoeling van de keizer van Rome. Dat werd niet opgevallen in Jeruzalem. Ze kenden de tekst. Hè? De wijzen uit het oosten later aanklopten bij de stadspoorten van Jeruzalem. Konden ze hem precies de weg wijzen. Je moet hier niet zijn in Bethlehem. Dat heeft de profeet Micha beloofd. Maar de Heere trekt die lijn. Dwars door alles heen. Mag ik dat even heel eenvoudig doorvertalen naar u en mijn leven? Als je er nou zo tegenaan kijkt, hè, tegen Lucas 2. Je kijkt vanuit Rome er tegenaan, dan denk je, wat bezig. Wat moet hier nou van terechtkomen? Heere, waar blijkt nu uw trouw? Uw macht en uw koninkrijk. Maar als je aan de kant van het evangelie komt te staan, en je kijkt er vanuit God tegenaan, dan zeg je bij jezelf, het is nu tijd dat God gaat werken. Alles is daar geschikt voor. De menselijke maatstaven onmogelijk, de macht ligt in Rome. En de maatstaven van de godsdienst onmogelijk, Jeruzalem heeft het verzondigd, het ligt er helemaal buiten. En dan moet God eraan te pas komen. En toont hij zijn almacht en soevereiniteit. Het is vanmorgen kerstgemeente. Ik moet heel voorzichtig zijn met het trekken van lijnen naar het persoonlijk geestelijk leven. Het heilsfeit moet centraal staan, maar ik wil het toch even opmerken zomaar. Heb jij daar ook al je hoop op leren stellen? Op God alleen? Vanwege allerlei onmogelijkheden. Maar ook vanwege je schuld. Vanwege je zonde. Je misschien van alle kanten wel vastgelopen bent. Misschien ook wel letterlijk. Maar dat in dit kerstevangelie tussen de regels door het ruist en het vindt weerklank in jouw hart. En nu dan, Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop, die is op u. En op wat voor plek vestigt God zijn koninkrijk? Jozef en Maria zijn al een tijd in Bethlehem. Het trof me van de week toen we de kinderbijbel lazen bij ons aan tafel opnieuw hoeveel erbij gefantaseerd wordt. Wordt het zo voorgesteld dat Jozef en Maria in de loop van de middag aankomen in Bethlehem en dat tegen de avond Maria aanvoelt dat het kindje geboren zal gaan worden en dat ze dan in allerijl overal aankloppen en uiteindelijk in de halverwege de nacht belanden in een stal? Dat staat er niet in Lucas 2. Ze verbleven al geruime tijd. En wanneer Maria aanvoelt dat het kindje geboren gaat worden, zijn ze op zoek naar een plek waar ze in alle rust kan bevallen. En uiteindelijk komen ze terecht in een gastvertrek. Daar waar ook de beesten worden opgevangen die de mensen gebruiken om te reizen vanuit de ene plek naar de andere plaats. En in die plek, we zouden zeggen een gastverblijf, zowel voor mensen als voor beest, wordt Jezus geboren. En Lucas zegt het zo heel eenvoudig, laat het maar even lezen, gemeente, wat er staat. Staat in vers 6, het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Daar mag u vanmorgen wel een streep onder zetten. Voor hen lieden geen plaats in de herberg. Lucas wil als het ware zeggen, nu deze twee jonge mensen vader en moeder worden van een kindje dat zometeen geboren zal worden, is er opeens geen plek voor hen in de herberg. Voor die tijd wel, voor iedereen, maar nu het kind komt, niet meer. Mag ik even die vraag stellen die ik aan het begin van de preek stelde? Waar is God nu? De schepper van hemel en aarde. Die met één woord voor Jona een schaduw maakt in één nacht. Je maar hoeft te gebieden en het is er. Die beveelt en het staat er. En nu God zijn almacht en heerlijkheid openbaart midden in de chaos van de dagen van Jozef en Maria. Laat hij dit gebeuren. Dat wanneer zijn zoon geboren gaat worden, de komst van de zaligmaker zich aankondigt, Jozef en Maria er buiten worden gezet, buiten de deur worden gezet, omdat er voor hen, kind en de ouders, geen plaats is. Ja, maar wat is dat koninkrijk van God? Het koninkrijk van God dat bouwt niet op onze fundamenten. Dat borduurt niet voort op onze afmakingen. Dat gaat niet verder daar waar wij niet meer verder konden vanwege onze onmacht of vanwege onze onschuld. Dat koninkrijk van God is nieuw. Dat komt echt alleen bij God vandaan. Daar maakt de Heere nu zelf plaats voor. En die plaats die God daarvoor gaat inruimen, is op een plek waar boven staat, voor u geen plaats in ons leven. Dat is kerst. Hier openbaart God zijn almacht en zijn eenzijdige liefde. Voor hen geen plaats. Je mag het ook omdraaien. Er was voor iedereen plaats in Bethlehem. Behalve voor deze drie. Toen de komst van de zaligmaker zich aankondigde. En Maria vertelde tegen Jozef dat ze op het punt stond om te gaan bevallen. Toen werden ze er buiten gezet. Ook dit moest gebeuren. Dit moest van God gebeuren. Waarom? Omdat God alleen centraal staat. En hij zichzelf kan openbaren op een plaats waar voor hem geen plek is in ons leven. Ziet u hier de fundamenten van de hoop openvallen? De hoop die de Heere wil leggen in het leven van u en van mij. Maar ook de hoop voor deze wereld. Rust hem niet in ons bestaan. Vind geen aansluiting bij onze verwachting. Sta haaks op onze voorstellingen. Waarom? Omdat wij het verzondigd hebben. Daarom. Omdat wij schuldig staan tegenover God. Dat is de reden waarom de Heere zich erbuiten laat plaatsen. En op een plek waar wij niet willen zijn, zijn zoon neerlegt. Geboren in een kribbe. Is dat ook niet de machtige boodschap die uitgaat van Lucas 2? Terwijl keizer Augustus zich genoegelijk omdraait in zijn prachtig opgemaakt en versierde bed. Terwijl de wereld zich haast om te voldoen aan de bevelen van Rome. Terwijl Jozef en Maria in beweging worden gezet door het bevel van de keizer, zo lijkt het tenminste, staat God erboven. Regeert hij door alles heen en schept in de chaos van die tijd een ruimte waar hij zichzelf openbaart in de gave van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Zo komt Gods Koninkrijk onder ons. Op een ondoordachte wijze. En op een plek waar wij met een boog omheen lopen. Maar waar God ruimte heeft gemaakt voor zichzelf. Plaats heeft gemaakt voor zichzelf. Om daar zijn zoon neer te leggen. Als gave van zijn onbegrijpelijke en eeuwige liefde. In een kribbe. Het is maar goed, gemeente, dat de Heer Jezus niet neergelegd werd in een stal. Vindt u niet? Het staat er niet. Moeten we er ook niet van maken. Waarom is dat goed? Een stal heeft nog een deur. Het is alsof Lucas wil zeggen, kijk nou eens midden in die wereld, met waar die ene plaats is. Plaats waar boven staat, voor u geen plek. Legt God zijn kind neer. In een kribbe. Als je bij de keizer op bezoek wil, dan moet je je bezoek aankondigen en worden eerst je papieren gecontroleerd en is de kans heel groot dat je voor een gesloten deur staat. Klop je in Jeruzalem aan zoals de wijzen uit het oosten dat deden, dan wordt je verteld dat je op het verkeerde adres bent, je moet even doorlopen. Maar hier in Bethlehem, waar boven staat, voor u geen plaats, is de toegang vrij. Daar kunnen herders en wijzen uit het oosten, als je let op hun geschenken, dan zijn dat miljonairs geweest, vermogende mannen. Daar kan je al rap van de straat, de machtige heersers van die tijd. Daar kunnen kinderen, ouders en bejaarden allemaal terecht. Maar hoort dat ook niet bij het Koninkrijk van God? Dat dat God juist op die plek waar niemand wil zijn, zichzelf openbaart. Zien we datzelfde niet gebeuren als we even gaan spiegelen, gemeten in het Lucas-evangelie aan het einde van Jezus' leven, waar hij ook buiten Jeruzalem wordt gezet, opgehangen wordt en hangt op een plaats waar niemand wil zijn, tussen hemel en aarde. Als zichtbare verkondiging dat de vloek van God op hem ligt en hij door God tot oordeel, schuld en zonde wordt gerekend. Als een plek waar alleen maar gespot en gelachen wordt, waar mensen stilstaan en zwijgen omdat ze geen raad weten met wat ze zien en wat voor hun ogen zich voltrekt. Zo openbaart God zichzelf in kribbe en kruis. Op een plek waar u en ik niet willen komen, maar waar God ons al luisterend naar het evangelie naartoe trekt. Daar waar hij ons dwingt om te buigen bij de kribbe, of om in stille verwondering en verootmoediging te blijven staan in de schaduw van het kruis. Daar waar een mens niets meer hoeft te doen dan alleen maar te aanschouwen en zich zalig te kijken en te luisteren aan de prediking, aan het evangelie van Gods onbegrijpelijke en eenzijdige liefde. Zo toont de Heere dat hij regeert. En zo gaat het woord de wereld in. Zo laat de Heere zijn komst van de zaligmaker verkondigen. Het laatste van morgen. We hebben gekeken naar de geboortedatum. Dat was in het jaar dat de keizer regeerde. Maar al luisterend zeiden we tegen elkaar, nee. Dat was in het jaar dat God regeerde. We hebben gekeken naar de geboorteplaats. Dat was een plek waar u en ik niet willen zijn. Waardoor er plaats kwam voor hem die onder ons wil komen. We kijken vanmorgen heel even nog, ook als aanzet voor de prediking van morgenochtend, naar het geboortebericht. Er zitten hier verschillende ouders, jonge ouders ook zie ik. En ik vermoed dat er ook een aantal jonge ouders met ons meeluisteren. Als je een kindje mag ontvangen, dan stuur je altijd geboortekaartjes. Daar staat geboortetijd, geboortedatum, geboorteplaats en soms nog wat andere dingen op. Mooie tekst. Een hele mooie foto. Dat zet je niet op internet. Nee, je adresseert de kaart. Naar je familie. Naar je kennissen. Naar je vrienden. Dan zeggen we tegen elkaar, iedereen mag het weten. Toch laten we het niet aan iedereen weten. We selecteren de adressen. En nu lezen we met eeuwig gesproken gemeente vanmorgen in Lucas 2. Gods geboortekaart. Gods geboortebericht. Dat is geadresseerd aan een wereld verloren in schuld. Er staat bij geboorteplaats voor hem geen plaats. Daar staat bij geboortedatum in de volheid van de tijd. Toen God zijn raad volvoerde, dwars door alles heen. En er staat het adres geboren voor u. Mag ik het duidelijk maken, gemeente, met een heel eenvoudig voorbeeld wat dat betekent, geboren voor u. Ik denk aan een heel klein meisje, dat is jaren geleden. Een prachtige kleurplaat aan het maken. Beet op het puntje van de tong en ze zat heel intensief te kleuren. Op een gegeven moment werd er aan haar gevraagd, voor wie maak je dat? En zei dat kleine meisje, terwijl ze heel intensief doorkleurde en ze niet eens opkeek, voor oma. De kleurplaat was af. En vol trots nam ze het mee. En ze kwam binnen bij de oma en ze zei: voor u. Kijk, dat hoor je nou doorklinken, die aankondiging van Jezus geboorte. Als de engel als eerste het evangelie verkondigt. Dan zegt hij niet, er is een zaligmaker geboren. Geboorteplaats, de stad van David. Geboorte, nee, dan zegt hij, voor u is heden geboren. Zaligmaker. Welk is Christus, de beloofde, de Heer, de Kyrios, in de stad van David. We begonnen de preek met de vraag, waar is God? Hier is God. Hier is God voor u. De gave van zijn liefde. De zoon van zijn eeuwig welbehaag. In dit kind dat knecht en koning is, komt God in hem tot u. Toen die kleine bij de oma kwam, met de kleurplaat in de hand, toen rende ze zo naar binnen en ze zei: oma, voor u, er is hier in de kerk en thuis geen oma die als een van je kleinkinderen zo binnenkomt, je handen op je rug zou doen, toch? Nee, als die kleine vol trots en blijdschap naar je toe rent met die kleurplaat in je hand, dan strek je als vanzelf je handen uit. Om zowel de kleurplaat als ook je kleine te omhelzen. Mag ik het vanmorgen eens heel scherp zeggen? Zo is het ondenkbaar vanuit God gezien. Dat als Hij zijn Zoon aanreikt op deze plaats. En tegen u, jou en mij zegt: voor u is heden geboren, de zaligmaker. Dat er iemand hier in Rotterdam-Kralingen zou zeggen: ik doe mijn handen op mijn rug en ik laat het evangelie aan mij voorbij gaan. Dan kun je ook begrijpen dat je, als je dat doet, je zometeen bent op een plaats waar je de vraag, waar is God, niet meer hoeft te stellen. Omdat je hem weigerde, die niet voor zichzelf, maar voor u geboren werd. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, u regeert. Er getuigt de geschiedenis van. Dat bewijst u in de schrift. En als we u mogen kennen door genade, dan mogen we dat ook ondervinden in ons hart en in ons leven. En als u regeert, Heere, dan vraagt u niet van ons dat wij u begrijpen in de wijze waarop alles loopt. Dan wilt u ook niet uzelf laten verantwoorden tegenover ons. Maar dan schenkt u en dan voedt u het kinderlijk vertrouwen, opdat we in verwondering mogen opzien tot u. We mogen zien, Heere, dat midden in de chaos, ook van vandaag, in het groot in deze wereld, in onze samenleving en wellicht in ons leven, u alleen koning bent. Heere, geef dat we het mogen beleiden en daaruit ook mogen leven. Wat de dichter ons voorhoudt, evenwel is God mijn koning, de Heere van oudsher. Schenk door genade te mogen zien, Heere, dat het woord van u rust in uzelf. En dat het daarom alleen ook onwrikbaar en vast is. En u in uw trouw nooit iets zult laten feilen. En dat het daarom ook nooit uit de hand zal lopen. Maar dat u door alles heen uw koninkrijk laat komen en uw raad volvoert. Vertroost de neergeslagen hart met wie u bent. Verbreek verstokte hart met de gave van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En vervul het hart van uw volk en kinderen, opdat onze blijdschap alleen in u zal eindigen. Hoor zo onze beden, om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is vers 7 van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria, vers 7. Ontvang de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier in de kerk en thuis wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.